het inhoudelijke agendapunt van de avond, de meerjarenplanning en de begroting van de WIL. Zal ik maar gewoon linksom beginnen? Mevrouw Ramo Tarsing, mevrouw van Langeraad. Oh, dan ga ik. Nou, weet je wat, dan begin ik helemaal achteraan. Mevrouw Van Alphen? Nee, ook niet voorbereid. Nou, meneer Van der Zalm. Meneer Van der Zalm. Meneer Van der Zalm, u zit rustig, u bent helemaal voorbereid. Geef ik u het woord.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Deze aankondiging heb ik niet vaak gehad, dus bedankt daarvoor. Nou, ik heb eens even de stukken bestudeerd. Dat hoort zo natuurlijk. En ik heb daar ook wel wat vragen over die niet zoveel afwijken van de vragen die er ook de vorige keer over waren. En dat is eigenlijk in het algemeen gezegd, ik kom zo meteen tot wat meer details, dat ik het geheel met de WIL zie als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatverplichting. Dat komt onder andere een beetje tot naar voren onder punt B van de programmabegroting. Daarbij geeft u aan dat de kwaliteit van de dienstverlening beter wordt gewaarborgd door WIL. Nou, wat wij onder kwaliteit verstaan, dat is doe wat je zegt en zeg wat je doet, of andersom. En onder punt C geeft u ook nog aan dat het een duurzame en effectieve uitvoering moet zijn. Nou, wij zitten hier als raad en in een dualistisch stelsel. Betekent dat de raad controleert of de kaders juist worden gesteld en of ze ook worden gehaald. En nu vinden we binnen de stukken heel veel over de organisatie van WIL, maar heel weinig over de meetbare doelstellingen. En ja, dan is dus de vraag, hoe wordt die kwaliteit dan gewaarborgd? Nu geeft in een programmabegroting op pagina 12 aan dat een deel van de KPI's uit de benchmark van Divosa en Interwerk afkomstig zijn. En zij worden zeg maar gebruikt om de beste sociale dienst van Nederland dan te kiezen. Maar alle KPI's die wij zijn allemaal relatief. Worden gerelateerd aan de situatie van 2012, zonder daarin concreet te zijn. En ook wat u aan zeg maar NL of BNL prestatieindicatoren aangeeft, is allemaal relatief. En de vraag is dan ook, hoe komt zo'n benchmark NL of BNL nu eigenlijk tot stand? Van belang is hierbij dat het zeg maar in dit geval belangrijk is of met de relatief gunstige omstandigheden waarin Nieuwegein zich bevindt, of die wordt meegenomen in die benchmarks. Want ik kan me voorstellen dat wij het sowieso beter als 4% doen als zeg maar ergens in het noorden van Nederland. En de prestaties van 2012, ja, dat zei ik net al, die moeten toch wel bekend zijn. Verder als tweede kom ik op het weerstandsvermogen. Het is zo dat de gemeente dus eigenlijk het grootste risico loopt als er iets niet helemaal perfect gaat voor wat betreft de WIL. En u geeft een inschatting in paragraaf 11.3 voor wat betreft het weerstandsvermogen, waarbij u dan zegt dat het groot, klein, redelijk of beperkt is. Maar ja, dat verwacht ik eigenlijk niet van een zeg maar professionele organisatie. We zien dus graag een reële inschatting van die risico's. En u heeft ook een hele lange periode van voorbereiding gehad. Dus wij zouden eigenlijk willen zien wat de maximale schade is die wij lopen en de kans dat dat zich voordoet. Want ja, uiteindelijk zijn uw reserves of weerstandscapaciteit onvoldoende om die risico's te dekken. Dus ja, u komt weer terecht bij Nieuwegein. Verder heb ik een vraag over WIL als uitzendbureau. U weet dat als een uitzendbureau bemiddelt met zeg maar werk, dan gebruiken zij daar de bijdrage van de nieuwe werkgever in feite om de kosten te dekken. Ik zie eigenlijk dat WIL wil gaan concurreren met uitzendbureaus. En dat dus eigenlijk de belastingbetaler dan die kosten betaalt. Mijn vraag is dit geen oneerlijke concurrentie? En als laatste zou ik een hint willen geven. Zou het proces niet eenvoudiger zijn als wij als raad op dezelfde wijze worden ingelicht met betrekking tot prestaties, mogelijk ook in vergelijkende zin, als de beoordelingscommissie dat doet, die de beste dienst van Nederland selecteert? Dat wil u in 2016 bereiken, dus als u daar nu alvast mee begint, denk ik dat dat een hele aardige oefening is. Zij selecteren daarbij op klantgerichtheid, doelmatigheid, innovatie, bedrijfsvoering, rechtmatigheid en duurzaamheid. Nou, dat zijn typisch ook dingen waar we alles van willen weten. Dit was het even, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Ik was vergeten bij het begin te melden dat we dit in één termijn behandelen. Maar dat doen wij de laatste tijd gebruikelijk in de commissie. Dus vandaar. Mevrouw Hogeveen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen bij drie onderwerpen. Het eerste ingrijpen door de gemeente, het programma Interfaces en het onderdeel Poortwachter en Schouw. In het raadsvoorstel lees ik dat de gemeente ingrijpt als de complexiteit toeneemt of de regie onduidelijk wordt. Onze vraag is, hoe ziet dat eruit? Of hoe bepaalt de gemeente hoe dat dan gebeurt? Omdat de deskundigen juist bij de wil zitten. Ja, bladzijde 4 van het raadsvoorstel. Oh, dat nummer, ja.
En dan het raadsvoorstel, pagina 4. Daar staat een figuurtje op. Pagina 4. Gaat u verder.
Oké. Dus de vraag is hoe bepaalt de gemeente wanneer ze moeten ingrijpen en wie doet dat dan? Tweede onderwerp, het programma Interfaces. Bij de risico's wordt die genoemd in het raadsvoorstel. We kregen de indruk dat het mogelijk alleen een wens is van Nieuwegein. Onze vraag is, klopt dat? Kunt u ook nog iets toelichten over waarom het bij de risico staat? Is het risico dat het misschien wel niet uitgevoerd wordt of dat het niet binnen de kaders gaat passen? In de begroting wordt gesteld dat het onbeperkte inzet gaat. Dus misschien denkt u dat het juist dat er meer inzet nodig zal zijn. Ja, klopt dat ik ze niet heb. Dat is die over de interfaces. Oh ja, ik las ook in het meerjarenbeleidsplan dat het in drie stappen is ingedeeld. En ik vroeg me af, kun je het dan werkelijk als een programma zien als in die eerste stappen de regie bij de gemeente gelaten wordt? Dan lijkt het niet als een coherent programma waarin samenhang bestaat tussen wat de gemeentes doen in dit programma Interfaces. Derde onderwerp, de poortwachter en schouw. Op zich denk ik dat het een goed idee is dat er strenge regels worden opgesteld. Maar dat vragen wij ons ook af. Hoe ziet het vangnet eruit voor die mensen die dan niet meer in aanmerking komen? Of van wie de aanvraag voor uitkering of inkomensondersteuning niet wordt doorgezet? En wat zijn de gevolgen voor deze mensen en hun omgeving? Dan las ik in het meerjarenbeleidsplan, overigens pagina 20, onderdeel 3.2.2. Las ik over twee KPI's die volgens mij niet meten wat het zou moeten meten. En dat maakt denk ik ook het belang van een vangnet groter. Kijk, als de wil echt gaat inzetten, streng gaat zijn op die KPI's, denk ik dat die ambtenaren aangemoedigd zullen worden nog strenger te zijn dan mogelijk de bedoeling is. Omdat die KPI's niet het onnodige of het onterechte van de aanvrager meten. Dat was het, dank u wel.
Ja, dank u wel. Mevrouw Verrooyen.
Dank u wel. Ik heb een paar kleine vragen, zeker opmerkingen. Ik hou het maar eventjes bij de begroting, want dat is een afgeleide van de meerjarenplanning, CQ, business case eigenlijk. Over het algemeen is wel bekend wat erin staat. Even een vraagje dus over de begroting, pagina 5. Daar staat bij de arbeidsmarkt dat men toch gaat proberen, nou ja, proberen mag natuurlijk altijd, ze zullen alle zijden bij moeten zetten om in 2013 En 14 overal in dezelfde plaatsingsresultaten als in 2012 te realiseren. Maar is dat toch niet een beetje te hoog gegrepen? Hè? Kunnen we hier niet wat realistischer in zijn? En is er ook al niet een wat actueler cijfer te geven? Hè? Gezien gewoon het verlies aan arbeidsplaatsen. Wat we ook in deze regio toch meemaken. Dan heb ik nog... Ik kan het niet goed lezen. Maar een vraag over... even kijken. Ja, ik heb me echt een beetje gestoord aan het gebruik... in al die stukken van het woordje echt. In de zin van mensen die echt inkomensondersteuning nodig hebben... of hè, mensen die echt gebruik moeten maken van de voorzieningen... Dan denk ik, ja, je hebt er recht op, heb je geen recht op? Ik bedoel, is er dan een verschil tussen mensen die recht hebben op ondersteuning... en mensen die echt recht hebben op ondersteuning? Het lijkt een beetje alsof men heel erg zijn best wil doen... om te laten merken dat we echt die uitkeringen niet weg gaan geven of wat dan ook. Dus ja, ik zou dat toch ook allemaal hier een beetje willen normaliseren. even kijken en dan nog... oh ja, op pagina 10, als ik het goed lees bij mezelf. Ik heb een beetje op mijn knie moeten schrijven. Gaat het om het leveren van een tegenprestatie voor mensen in de bijstand. En gezien ook de actualiteit vraag ik me toch af of dat juridisch legaal is. En of dat geborgd is in Nieuwegein. Dat je dus mensen dus eigenlijk ja, te werk kan stellen voor hun uitkering. Even kijken. Oh ja, er wordt op een gegeven moment over het participatiebudget. Er zijn een aantal bolletjes met hoe we die gaan inzetten. En dan is mijn vraag, is de inzet van die middelen binnen dat participatiebudget, is dat ook gekwantificeerd? Dus van hoeveel procent wordt er aan personeel besteed en voor hoeveel wordt er ingekocht aan reïntegratietrajecten? Dat was nog eigenlijk een beetje mijn vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Wie van de Partij van de Arbeid? Mevrouw Van Alphen.
Bedankt meneer de voorzitter. Op 27 mei hebben we een bijeenkomst gehad in Vianen hè, over de meerjarenbegroting en het meerjarenbeleidsplan. En eigenlijk in grote lijnen wisten we wel al wat daarin zou komen te staan. Dus het was eigenlijk niet echt veel nieuws. In ieder geval werd wel duidelijk dat bij de opstart er wat communicatieproblemen waren geweest. In ieder geval met betrekking tot de telefonische verbinding. En in het stuk staat dat wij zeg maar interne communicatie heel erg belangrijk vinden. Dus ook tussen de ambtenaren onderling. Maar het bleek dat zelfs doorverbinden van de ene afdeling naar de andere afdeling niet lukte. Dus ik hoop dat dat in ieder geval goed gaat. En dat we dat in wat er in het beleidsplan staat gaan verbeteren. Dan over het raadsvoorstel. Daarin zie je toch wel zeg maar, dat er vier programma's zijn. En vaak denk ik van hoe meer programma's, hoe moeilijker het is om integraal te werken. We hadden destijds twee afdelingen. Werk en de afdeling inkomen. Het rekenkamerrapport gaf aan dat het toch moeilijk was om die twee afdelingen op dezelfde wijze te laten werken. En vooral niet elkaar tegen te laten werken. Want soms is het dat de ene hand niet weet wat de andere hand doet. En als je dan vier programma's hebt, heb je eigenlijk vier handen. Dus waar ik voor wil waken en waar ik echt op wil aandringen... is dat er echt integraal gewerkt gaat worden. Dat die afdelingen echt goed van elkaar weten per persoon wat er aan de hand is. Dan is er inderdaad een vierde programma aan toegevoegd. Dat procesmatige programma interfaces. Als je kijkt, de vragen van D66 gingen daarover. En eigenlijk is dat iets wat eigenlijk een wens was van Nieuwegein. Bij de start van dit geheel hebben we als PvdA ook echt heel hard getrokken aan het houden van de eigen verordende bevoegdheid. En destijds hebben we ook heel erg gepleit voor het... dat je het sociale domein bestaat gewoon uit drie delen. Hè, zorg, jeugdzorg en werk en inkomen. Dat de verbindingen tussen die drie poten komen. En dat is eigenlijk wat je probeert met die interfaces. Kijk, wat ik dan weer jammer vind, is dat de uitleg over die interfaces staat in die dienstverleningsovereenkomst. En dan zie je trouwens ook dat die behoorlijk al zijn uitgewerkt. Ook op dat onderdeel sociale domein. En we hebben daar straks nog een vergaderagendapunt over het sociale domein. Daar zitten we met elkaar over te praten. Maar als je naar die stukken kijkt, dan zie je dat er toch al behoorlijk wat is uitgewerkt. Terwijl wij, dacht ik, toch nog als raad bezig waren met van het wat. Wat is er? En dat we nog moesten hebben over het hoe. Maar als ik naar die stukken kijk, denk ik wel eens van, goh, volgens mij zijn we al ver met het hoe. Maar daar kom ik straks in een later agendapunt nog over. Dan over die tegenprestatie. Ook die tegenprestatie staat beschreven in de dienstverleningsovereenkomsten. Maar ook in het document, het raadsvoorstel. En wat ik een beetje vreemd vind, is dat we het heel de tijd hebben over dat werkgeversservicemunt. En dat we het dan ook hebben over die tegenprestatie. Terwijl dat werkgeversservicemunt, dat moet juist de werkgevers ontlasten met bepaalde dingen. En dan hebben we het toch telkens weer over die tegenprestatie. Volgens mij is het goed als we daar de kamerstukken nog over gaan afwachten. Want als het goed is, komt de Kleinsma nog met een nadere uitwerking van wat er eigenlijk mag op dat gebied. Als je naar dat raadsvoorstel kijkt, ik zag het op pagina 4 al een soort modelletje van de sociale infrastructuur Nieuwegein. Ik kan hem niet lezen. Ik heb in mijn leven heel veel modellen gezien, maar dit model behoeft nog wel nadere toelichting volgens mij. Dus ik weet niet waarom of hoe dit hier zo in terecht is gekomen. En volgens mij moet de sociale infrastructuur van Nieuwegein het einddocument zijn dat wat we als in december als raad gaan vaststellen. Dat is in ieder geval het idee dat ik daarbij heb. En ook de programmagroep als zodanig ook het idee had. Ook de lokale toegang staat weer vermeld in het dossier. En ja, ik vind het. Ik zeg ook wel van ga vooral door, maar weet dat wij hier natuurlijk nog als raad gewoon over die lokale toegang zijn aan het debatteren. Daar hebben wij juist informatieavonden over en dergelijke. Dus probeer te letten op wat hier in ontwikkeling is en wat de wil aan het ontwikkelen is en of dat nog wel blijft matchen. We hebben natuurlijk niet alleen de verordende bevoegdheid. Die hebben wij met name ook gehouden op dat inkomendeel. Hè. En als je de brief herziening armoedebeleid bekijkt, dan zie je dat daar heel de tijd staat van er is van alles in ontwikkeling. En per 1 januari 2014 willen we alles, van alles voor elkaar hebben. Maar die discussie liep natuurlijk al in januari en in februari. Hè, de motie van de PvdA die is aangenomen door de Raad, dat de UPAS toegankelijk moest zijn voor mensen met een inkomen tot 120% van de minimumnorm. Die motie is nog steeds niet ten uitvoer gebracht. Oktober vinden wij ook behoorlijk laat. En juist op dit gebied hebben wij gewoon gewoon eigen bevoegdheden. En kunnen we die later laten uitwerken. Dus Dat vind ik jammer. En wat ik ook zie is dat in de strategische inzet van...
Dan onderbreek ik u even, want er is een interruptie van mevrouw Verlangeraad.
Ik wil graag even van u weten wat de relatie is tot de wil met het onderwerp van die UPAS die u net aangeeft. Heeft dat te maken met werk en inkomen in die zin dat u zegt van daar heeft de wil wat mee te maken?
Nou, wij denken zelf ook van het is heel lastig om die UPAS dan via Utrecht uit te laten voeren. Nou, misschien moeten we daar eens nog eens nadenken hoe moeten wij gewoon een stadspas vorm gaan geven. In ieder geval in het kader van ons inkomensbeleid. Ja.
Ik zoek naar de relatie met wil zelf. Wordt die door wil uitgevoerd of ik begrijp het gewoon echt niet? De UPAS, wordt die door wil uitgevoerd?
Ja, armoedebeleid. Nee, dat
het heeft dan het onderwerp.
Ik wilde deze discussie hier aangaan om het armoedebeleid onder de aandacht te brengen. Ook, dat heb ik ook gedaan bij de voorjaarsnota. En ik wil ook nog aangeven dat die bekendheid met de regelingen, en de UPAS is ook een van de regelingen, die wordt hier in het meerjarenbeleidsplan niet echt opgenomen. En de vraag is nu van, moet je daar nu bij de wil voor zijn? Of moet je daarvoor bij de gemeente zijn?
En voor de UPAS bedoelt u dus?
Nee, gewoon de bekendheid met de regelingen van Nieuwegein. En een van de regelingen is ook de UPAS. Dus bij wie?
Moet je daarvoor bij de wil zijn? Is dat de vraag?
Ja.
Dan ben ik er weer.
Nee.
Goed. Gaat u verder, mevrouw Van Alphen.
Dus... ik wil graag van de wethouder weten hoe hij meer bekendheid gaat geven aan de armoederegelingen. Dus of je doet dat op de ene manier of op de andere manier, maar ik wil gewoon weten op welke manier die dat gaat doen. En dus ook hoe die UPAS vorm gaat geven. En daar bekendheid aan geven. En aan de Vitras CMD-regeling van de voedselbank, want dat hebben we ook bij de voorjaarsnota aangegeven.
Ja, dank u wel. De VSP, de heer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk met stijgende verbazing door dit stuk heen gelezen en ook door een stel anderen. Ik realiseerde mij dat terwijl we allemaal zo lekker bezig zijn, het is nu juni, doen we dat dus al dit hele jaar en ook nog een stukje daarvoor, toen we nog niet echt uitvoerend organisatorisch bezig waren. En dan zijn we bezig met een meerjarenplan. En als we nou nog even wachten, dan zijn er meerjaren om voordat het plan in werking is. Dat heeft volgens mij iets te maken, en dat gaat ons als raad politiek gezien helemaal niet aan, om een ontzettende omslachtigheid om die samenwerking op poten te krijgen. Ik heb gezien van de heer Zalm dat hij daar zo tussen neus en lippen door een opmerking over maakt. Ook de PvdA die haalt dat aan, maar het is toch moeilijk om samen te werken. Terwijl het probleem toch heel eenvoudig was. We hebben een aantal stadjes, een aantal afdelingen. Er is een bepaalde hoeveelheid activiteiten. Er komen steeds meer mensen die ervan gebruik moeten maken. En laten we samen gaan werken, kunnen we het beter oplossen. En dat zie ik ook in de beoogde meerwaarde. De meerwaarde, hier ook winstkansen genoemd, is meer effectieve uitvoering. Minder uitkeringslasten. Nou, dat wil ik u nog zien doen, hoor, als er twee keer zoveel klanten komen, maar dat wachten we af. Hogere kwaliteit uitvoering. BBZ, meer efficiënt en effectievere uitvoering. Enzovoort. Dan is het, welke missie hebben we? Wil gaat ervoor dat alle burgers in de lek stromen, dat kunnen en willen naar vermogen, economisch participeren, et cetera. Dat is geweldig dat u dat overneemt. Dat zijn volgens mij alle gemeentes die er samen zijn, die zijn het daarover eens. Ja, dus daar hoeven we niet zo'n geweldig punt van maken. Maar hoe gaan we het nou doen? En daar heb ik vandaag naar gezocht, maar dat antwoord zie ik niet. Ik zou zeggen, gaat u verder. Want ik denk dat de noodzaak om de wil tot een succes te maken heel belangrijk is. Daarom hebben wij er ook altijd vol achter gestaan. Maar ik schrok wel even, laat ik dat even doorgeven. Dank u wel.
Wie van het CDA? De heer De Wild.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Laat ik, voordat ik een aantal kanttekeningen maak, eerst een compliment maken. En dat compliment zit hem in de wijze van informeren van de afgelopen maanden rondom de realisatie van de wil. En ik vind die ook erg goed. We hebben diverse nieuwsbrieven ontvangen. We hebben diverse bijeenkomsten in de gemeente Vianen gehad met de andere raadsleden die kunnen discussiëren. En de toezegging, want we hebben daar als CDA, maar ook andere partijen in de raad stevig op doorgehamerd om ons aangesloten te laten zijn op al die veranderingen die de komende periode zouden gaan plaatsvinden. En dat is ook gebeurd. Dus daarvoor ook dank en ga er ook vooral mee door, want we zijn er nog niet. Maar we hopen dat de intentie, ik proefde dat een paar weken geleden op die maandagavond in Vianen ook, dat toch wel behoefte is om dat ook door te gaan en dat die intentie daar ook is. Nou hoef ik dit compliment niet te zien als opstapje om nu een aantal kritische noten in ontvangst te nemen, maar toch een aantal opmerkingen. Het is uiteraard prima om tot de beste drie in 2016 te willen behoren. En ik snap wel waarom dat daar staat. Het is ook een ambitie, het is een spirit. En je wil ook de mensen die met de wil werken een goede kant uitbrengen. Maar bovenaan staat dan ook dat we ervoor moeten zorgen dat de gebruikers de dienstverlening ook goed ervaren. En dat daar de inzet ook op gericht is. En dat we zoveel mogelijk mensen proberen in te laten stromen in dat zelfverdiende salaris. Dat was het uitgangspunt. En daarmee sluit ik me ook aan bij de woorden van de heer Troost. We hebben een aantal gemeentes bij elkaar gezet om samen na te denken hoe gaan we dit doen, samenwerking daarop te zoeken. En je mag de beste willen zijn, maar zorg eerst dat het goed loopt.
Goed.
Dat is de opmerking die ik daarbij maak. En,
dan is er een interruptie van de heer Van der Zalm.
Ja, maar, meneer voorzitter, ik heb inderdaad een vraag aan de heer De Wild. En die is eigenlijk heel simpel. Kent u een dienst die niet tot de eerste drie zou willen behoren?
Jawel hoor, ik denk de Belastingdienst. Wilt u uw vraag verduidelijken? Want ik heb denk ik niet helemaal de essentie eruit gehaald.
Nou, de essentie is dat elke sociale dienst of zeg maar wilachtige organisatie wil natuurlijk tot die eerste drie behoren. Ik heb zeg maar zo in het land eens even geïnformeerd en ik kom het heel vaak tegen. Wij willen inderdaad tot de eerste drie behoren. Maar nu is de kunst dus dat wij dat niet alleen maar willen, maar dat we dat ook echt willen realiseren. Nou, dat betekent dat je dan wat meer nodig hebt. En ja, dus was ik ook weer even een beetje verbaasd. U haalt het nu aan, maar dat wil iedereen. Nu is het de kunst om naar mijn idee zover te komen dat het ook zo wordt ingevuld dat dat werkelijk wordt gerealiseerd. En ik hoor u daar niet over.
Nee. Misschien ligt daar ook niet voor de eerste komende tijd de prioriteit, voorzitter. Het is prima om die beste te willen zijn, maar zorg eerst dat je goed staat. Dat is eigenlijk de essentie van de opmerking daarin. In de ogen van de gebruikers moet het goed lopen. En als ik dan even aanhaak, en dat zijn van die schoonheidsfoutjes, hoor, dat realiseer ik me ook. Maar die telefonische bereikbaarheid is een van de dingen waar je niet de top 1 positie mee gaat halen. Nou, dat is een beetje een karikatuur. Maar daar zit het ons voornamelijk in. Daarom hebben we ook ingestemd om die hoek in te gaan. Dat het vooral op het gebruiksvriendelijkheid en op de doelmatigheid daarvan goed geïngericht. En als je daarmee de eerste prijs haalt, prima. Dat is eigenlijk de essentie daarvan. Dat zal de burger zeker fijn vinden, meneer Troost. U vat het goed samen. Een andere opmerking is, en die heeft mevrouw Van Alphen ook al een beetje aangesneden, over de lokale bevoegdheid van de verordeningen. We hebben daar een voorbehoud op gemaakt in Nieuwegein door zelf de verordeningen hier vast te kunnen stellen. En nou ben ik een beetje het spoor bijster geraakt. Want het CDA heeft vorig jaar juni een amendement ingediend wat op de volledige steun van de raad heeft gerekend, of heeft kunnen rekenen, rondom de voorrangspositie die gezinnen met minderjarige kinderen kunnen krijgen bij schuldhulpverlening. Dat is iets waarmee wij ons lokale amendement of onze lokale verordening hebben geamendeerd. En die nota of die verordening moet dus ook binnen die wil verwerkt worden. En ik kan niet expliciet terughalen dat dat nou iets is wat voor Nieuwegein gaat gelden in de komende jaren als we het hebben over schuldhulpverlening. Misschien moet ik dat hier niet in verwachten, maar ik denk het juist wel. En misschien dat het verstopt zit achter de zin op pagina 5, die ik niet helemaal ga citeren, want iedereen kan dat wel even lezen. Dat verwacht ik wel terug. Dus dat ook herkenbaar is voor ons als Nieuwegein. Van, hey, daar hebben wij een besluit genomen, een politieke besluit. Die hebben we omgezet in een bestuurlijk profiel. En daar gaan wij mee aan de slag. En dan wil ik dat ook kunnen zien en misschien ook wel kunnen meten. Graag daar. Dat zou de zin zijn, meneer Troost. U verleidt mij toch om hem te zeggen. Staat onder punt G. Wil voert alle uitvoerende taken en bevoegdheden uit om samen op bovenstaande werkterreinen. Wil voert ook, et cetera. En dan staat er, de gemeente Houten en Nieuwegein dragen in afwijking en aanvullend hierop geen enkele van hun bevorderende bevoegdheid over in deze. Ik denk dat helder is wat ik daarmee wil bedoelen. Waar zit ons abonnement rondom schuldhulpverlening voor gezinnen met minderjarige kinderen? Dank u wel.
Goed, de heer Wanink.
Dank u wel, voorzitter. Nou, zo langzamerhand was een beetje alle vragen de revue gepasseerd. En eigenlijk wil ik me ook wel aansluiten bij de heer Van der Zalm, die de vraag stelt van hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt. Nou, dat is voor ons uiteraard ook belangrijk. Ook wat betreft de financiële risico's. Dan wil ik me aansluiten bij mevrouw Van Rooyen, die spreekt over het echt recht hebben. Kan ik hieruit afleiden dat we minder sociaal zijn geworden, want je hebt recht of echt recht, en dat de mensen die recht hebben niks meer krijgen en alleen de mensen die echt recht hebben. Maar ik zie dat verschil ook eigenlijk niet zo goed. Maar ik vraag me af, hoe sociaal blijven we? En dan tenslotte op pagina 9 wordt gesproken over de inrichting van de cliëntenraad. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij die inrichting? Want in het verleden bestond er toch ook altijd een cliëntenraad. Alleen nu zal het dan waarschijnlijk van meer gemeentes zijn, of wat moet ik me daarbij voorstellen? Dank u wel.
Mevrouw Van Langeraad.
Dank u, voorzitter. Veel dingen die wij hadden willen zeggen zijn hier ook al genoemd. Bijvoorbeeld de communicatie, zoals benoemd door het CDA. Wat ons betreft gaat Wil nu gewoon voortvarend aan de slag. Wij rekenen erop dat de Raad de evaluatie zal ontvangen, zodat we kunnen beoordelen of het allemaal ook zo uitwerkt zoals wij beoogd hadden. Indien nodig zullen we dat moment dan ook aangrijpen om eventuele wijzigingen voor te stellen. Maar op dit moment denken wij, gaan nu gewoon maar eens aan de slag. We hebben nog één klein puntje wat ik nog wel even wilde aanhalen. En dat betreft meerjarenbeleidsplan. Daar wordt onder F gesproken over de tegenprestatie. En dat is ook iets wat natuurlijk volop in het nieuws is geweest met een straatveger die zijn eigen baan verliest, in de sociale dienst terechtkomt en vervolgens hetzelfde werk doet, maar dan tegen een minder salaris. Wij willen eigenlijk verzoeken aan de Wil om hier ontzettend alert op te zijn dat dit soort verdringing niet plaatsvindt. En in ieder geval proberen het zoveel mogelijk te voorkomen.
Goed, dan zijn alle partijen in de commissie aan het woord geweest. En ik kijk of de wethouder alles heeft kunnen ordenen en in de gelegenheid is om te reageren op opmerkingen en vragen die gesteld zijn. Ja, geef ik het woord aan u.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn een hoop vrij technische vragen gesteld. Ik heb de directeur van Wil naast mij zitten. Die zal een aantal... Hij staat aan, volgens mij. Misschien moet ik wat dichterbij praten. Of is het een virus dat van boven naar beneden gekomen is vanuit gisteren? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Want ja,
stel toch voor om even bij het onderwerp te blijven. Ja.
Goed. In eerste instantie wil ik graag de complimenten die her en der gemaakt zijn door onder andere het CDA in ontvangst nemen en overbrengen aan de directie en de medewerkers van de Wil. Er is ontzettend veel werk in korte tijd neergezet. Er zijn een 150-tal mensen, geloof ik, onder stoom en kokend water bij elkaar gekomen en hier op de derde verdieping, vlakbij de raadzaal. Ik denk, symbolischer kan het haast niet. We zijn hier aan de slag om de werk- en inkomenssituatie zo goed mogelijk te maken voor de Nieuwegeinse bevolking en voor de regio. Ik denk dat het compliment dat u geeft, dat in goede aarde zal vallen. Dus. Dan geeft u aan dat er toch ook wat problemen geweest zijn bij de invoering van Wil hier, de eerste opstart. Er zijn wat voorbeelden her en der in de zaal ook gegeven. Het signaal dat u afgeeft, let op die kleine kwaliteit. De ergernissen waar de burger direct tegenaan loopt, probeer dat zo snel mogelijk op orde te krijgen. Daar is ook extra inzet op gepleegd de afgelopen tijd om dat te verbeteren. Signalen als telefonische bereikbaarheid zullen meegenomen. Er kan wellicht zo ook wat meer over gezegd worden hoe dat opgepakt gaat worden. Dan wordt de motie rond de positie van kinderen genoemd. Aandacht voor kinderen in het armoedebeleid. Daar heeft u als CDA een amendement heeft u daarover ingediend. Om voorrang te verlenen wanneer er in concurrentie problemen opgelost moet worden met bijvoorbeeld wachttijden. Kijk, wij hebben ook nog een motie van de SP gehad, meen ik. Toen het armoedebeleid hier eerder aan de orde was naar aanleiding van het rekenkamerrapport, om ook de situatie voor kinderen in het volledige armoedebeleid mee te nemen. Dat wordt integraal aangepakt. Er is ook een brief naar u als raad gegaan waarin dat armoedebeleid, die motie, meegenomen wordt in een oplossing die uiteindelijk aan het eind van het jaar, want we willen dat 1 januari invoeren, oppakken. Voor zover het de huidige uitvoeringspraktijk bij de WIL betreft, wil ik graag dat ook even door de directeur laten toelichten.
Maar dan geef ik eerst de gelegenheid aan de heer De Wild om een interruptie.
Ja, dank u wel. De beantwoording van de wethouder klonk alsof er nog geen uitvoering aan het amendement is gegeven. Want we gaan het samen met die motie van de SP, die over een iets ander onderwerp, maar ik snap de raakvlak. Daar gaan we naar kijken en daar gaan we in dat nieuwe armoedebeleid mee aan de slag. Maar ik denk dat dat niet het geval is, want hij is al een jaar oud. En eerder waren er al opmerkingen dat er geen wachtlijsten zouden zijn. Dus ik ga ervan uit dat alles wel gewoon loopt. Maar of we hebben nu een primeur.
Nee, kijk, het maakt natuurlijk wel onderdeel van het armoedebeleid uit schuldhulpverlening, hè, want daar heeft u het over. En dat wordt integraal opgepakt in een beleidsdocument dat u zult krijgen en 1 januari vaststelt. Daarnaast is het natuurlijk zo dat dat amendement ook zijn werking heeft op de huidige uitvoeringspraktijk. En wanneer er knellende situaties hebben, is de afspraak dat gezinnen met kinderen waar die knellende situaties zijn in principe voorrang hebben. Die toezegging is u gedaan. Ik neem aan dat die bij de wil ook op die wijze uitgevoerd wordt, want die afspraak is gemaakt.
Ja, nog één korte. Niet in principe voorrang krijgen, die krijgen voorrang. Zo staat het ook in het amendement. En ik vraag het voor de duidelijkheid toch nog maar eventjes. Sinds vorig jaar juni is dat amendement aangenomen. En ik ga ervan uit dat er sinds 1 juli vorig jaar uitvoering is gegeven. Dat klopt?
Ik neem aan dat dat klopt, ja.
Ik, laat het
ik heb geen signalen dat dat niet klopt.
Helder.
En als u die voorbeelden wel heeft, dan hoop ik dat u ze bij mij meldt. Dan zal ik er persoonlijk achteraan gaan. Misschien is dat iets wat u wat meer zekerheid geeft. Goed. Dan even kijken. Er zijn er door de VVD een aantal opmerkingen gemaakt. Met name de tegenprestatie als laatste zijn. Door meer fracties is daar naar verwezen. In een eerdere raadsvergadering of commissievergadering is daar ook een rondvraag over gesteld. Ik verwijs graag naar dat antwoord waarin wij aangegeven hebben hoe met die tegenprestatie omgegaan wordt. Dat is anders dan het voorbeeld dat net genoemd wordt. Op dit moment is de tegenprestatie ook onderwerp van gesprek en er worden daar een aantal modellen voor uitgewerkt waar wellicht ook een toelichting op gegeven kan worden.
Ja.
Mevrouw van Rooij.
Ik zou er toch wel nu graag een antwoord op willen, want anders moet ik bladeren van en in wanneer is dat dan gegeven? Als dat antwoord dan een keer gegeven is, moet u me nou zo even kunnen vertellen aan mij.
Dat antwoord dat heb ik gegeven op een rondvraagvraag van de SP en dat handelde over een vergelijkbaar geval, niet een schoonmaker, maar iemand die te werk gesteld is in Zeeland. En daar is een uitspraak over van de rechter over gedaan toen, waar een aantal voorwaarden aangegeven werden waar een tegenprestatie aan moest voldoen. Dan moest in principe ook, moest dat ook aan mensen op een manier duidelijk gemaakt worden. Daar waren verder een aantal afspraken rond het type werk dat daar verricht kon worden. Ik verwijs u toch naar de antwoorden die toen gegeven zijn.
Maar mijn vraag ging vooral of het wel juridisch mag. Sowieso. Of je mensen een tegenprestatie mag opdringen, zolang de vervanging van de wet wet werk en inkomen, of hoe heet die?
Wet werk en vermogen. Ja. Wet werk en bijstand, bedoelt u?
Nee, de nieuwe versie, zeg maar, die is niet door is gegaan. Mm-hmm. Maar of wij dat überhaupt wel mogen doen. Kijk, dat mensen graag iets zouden willen doen als ze in de bijstand zitten. Ik kan het me goed voorstellen. Maar of de gemeente het ook op mag leggen, dat was mijn vraag eigenlijk.
Wij kunnen het opleggen, dat is in de wet verankerd. De vraag die destijds gesteld was, was van of wij ook onder die voorwaarden die men niet wilde, dat deden. Er is een rechtelijke uitspraak over, waar gekeken is naar een aantal richtlijnen of die toegepast werden. En die richtlijnen die handhaven wij op een nette manier. En het voorval dat toen geschetst werd, daar was hier geen sprake van. En onder de huidige wetgeving mogen we tegenprestaties opleggen, mits we aan een aantal richtlijnen voldoen en die worden gehandhaafd. Maar wellicht kan u daar iets meer over zeggen. Ook over het voornemen dat er ligt.
De huidige wetgeving maakt het mogelijk dat gemeentes en dus ook een samenwerkingsverband als WIL inzetten op tegenprestatie. Dat zijn twee dingen van belang als het over tegenprestaties gaat. Dat is de tegenprestatie waarin de gemeente wettelijk met sancties mensen kan dwingen bepaald maatschappelijk werk te verrichten. Dat staat dan per definitie los van reïntegratie. En anderzijds kan er sprake zijn van het verlangen van een tegenprestatie meer in een vrijwillige zin. In het, zeg maar perspectief van dat participatie daardoor dichterbij komt. Binnen WIL is geen beleid vastgesteld op dit moment nog ten aanzien van het gebruik van de tegenprestatie met hoofdletter. Oftewel of mensen gedwongen aan het werk gezet kunnen worden. Er is wel in het bestuur een gedachtenwisseling gepland voor de zomer om eens hierover te gaan. Hoe ver wil je hierin gaan, gelet ook op alle voorbeelden her en der in het land. Ik kan u één ding aangeven, dat Nieuwegein heeft tot nu toe wel met het instrument tegenprestatie gewerkt. En SBS6 heeft zich recentelijk gemeld dat zij geluiden hadden bereikt dat er mensen in Nieuwegein waren die ook positieve ervaringen hadden. In dat zin bij de KOM heeft iemand gewerkt. Maar het begin van WIL heeft wel een eindpunt gemarkeerd voor de inspanningen die vanuit de verschillende gemeentes natuurlijk zijn gedaan. Dus binnen WIL zijn er geen verplichtingen. In het verleden zijn er wel vanuit verschillende gemeentes. En ik weet niet of de man die nu bij de KOM gewerkt had, in hoeverre die zeg maar daadwerkelijk verplicht is en of dan wel dat het een meer vrijwillige tegenprestatie was. Die informatie heb ik niet. Maar die diversiteit is groot en eigenlijk geeft wet en regelgeving aan. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat het onder strikte voorwaarden mogelijk is. En dat er eigenlijk bijna altijd wel een soort intrinsieke motivatie van mensen aan de grondslag moet liggen. Wil dat wettelijk er doorheen kunnen. Maar er is dus binnen WIL geen beleid hierop. Laat staan uitvoering dus.
Ja. Mevrouw van Alphen.
Een vraag hierover. Volgens mij hebben wij in onze verordening van de WIL de tegenprestatie vastgelegd. En stel dat in het AB daar een discussie over is, dan kan dat niet anders dan dat dat via een verordeningswijziging zou moeten. En die verordende bevoegdheid hebben we hier gehouden in Nieuwegein. Dus dan gaan we daar even. Dat kan niet zomaar. Dus.
Op het moment dat daarvan sprake is dat er een verordeningswijziging nodig is, hebben we uiteraard de afspraak dat via uw raad te laten lopen. Daar herinnert u me denk ik terecht aan.
Mevrouw van Langeraad, was hetzelfde punt?
Ja.
Prima, dankjewel. Dan geef ik de wethouder weer het woord. Ja.
Even kijken, mevrouw van Rooyen stelt een vraag over de realiteitszin rond plaatsingsvraagstukken. Hetzelfde plaatsingsresultaat als nu. Kijk, u moet het zo zien dat we ons best daarvoor doen om dat te realiseren. Dat is van belang, omdat de instroom groter is dan voorzien de afgelopen tijd. Door de toenemende problematiek in de economie. Waar wellicht ook de laatste klap nog niet gevallen is. En het stuk kunt u ook zien dat de zwaarte van de problematiek ook nog op ons af aan het komen is. Is het zaak dat waar we wat kunnen doen, dat we dat in ieder geval doen om ja, die groei in ieder geval af te remmen. Goed, dit soort problemen zijn niet volledig maakbaar, maar daar waar we zaken kunnen doen, zullen we dat moeten doen. We hebben dat in het verleden bijvoorbeeld met baanbrekend in Nieuwegein gedaan hebben. Zal een variant daarvan ook in de werkgeversbenadering richting in de wil plaatsvinden. En proberen we ja, die groei af te dempen door ja, zoveel mogelijk ook plaatsingen net als vorig jaar te laten geschieden. Misschien dat jij nog een aanvulling daarop hebt.
Op de vraag in hoeverre de ambitie nog realistisch is. Laat ik twee dingen erop zeggen. De Lekstroom is een regio, dat sluit ook aan bij een van de andere vragen, die verhoudingsgewijs beter scoort qua arbeidsmarkt en economie en werkloosheid dan andere regio's in Nederland. Hier liggen dus verhoudingsgewijs meer kansen, zij het dat de komende jaren door het inzakken van de binnenlandse vraag de regio een stevige klap krijgt dan andere regio's in Nederland. Dus de voorsprong die we hadden wordt kleiner. Liggen desondanks nog redelijk wat kansen. Dat één. Het tweede, als het om gaat over ambities, hoeveel plaatsingen wil je realiseren, dan zal het heel hard aanpoten worden. Het voordeel dat we wel hebben door het met z'n allen te doen en ook de samenwerking. De opmerking was ook over, ga je het wel of niet in concurrentie doen met uitzendbureaus. Wij doen het samen met Randstad, zeg maar, baanbrekend wordt gecontinueerd. Dus er is niet sprake van dat we iets gaan doen. We doen het samen met Pauw die op de arbeidsmarkt zijn. We doen het samen met het UWV. We doen het samen met een aantal werkgevers, zeg maar, branchegerichte organisaties en initiatieven. Mm-hmm. Hij probeert op die manier maximaal kans te benutten, waarbij wij één extra inzet willen plegen ten opzichte van het verleden. En die valt te scharen onder de noemer social return on investment. Daar zet u als gemeente in ieder geval nu al een aantal jaren, in ieder geval, ik noem het even, op papier op in. Maar de verzilvering blijft achter. En een gemeente als Amersfoort laat zien dat je 25% extra plaatsingen kan realiseren als je daar stevig op inzet. Nou, die slag gaan wij maken. En dat betekent gewoon dat je extra kansen creëert. En daarvoor mee denk ik nog steeds dat het ingewikkeld en lastig gaat worden. Dus een forse uitdaging, maar nog niet onrealistisch.
Ja, dank u wel.
Ja, dan heeft u naar een verdeelsleutel gevraagd rond inzetmiddelen participatie. Nou, dat is een veelheid aan inzetten die zelf gedaan worden, die bij organisaties die net allemaal genoemd zijn gedaan worden, bij uitzendbureaus en dergelijke. Dus daar is niet een vaste verdeelsleutel in hoe die budgetten verdeeld zijn. Dat is voor een deel ook maatwerk.
Maar hoe houden we dat dan in de hand? Ik bedoel, we hebben natuurlijk een maximaal bedrag. Ja, kan die weer? Maar ik bedoel, als je zeg maar voor een x-bedrag aan personeel nodig hebt, hè, gezien alle problemen die op ons af gaan komen, een aantal mensen, moet je toch ergens je aan vast kunnen houden, hè, van dat we er niet 10 mensen bijnemen en dat er dan geen trajecten of wat dan ook iets anders meer kan worden ingekocht. Dat bedoel ik. Je moet toch ergens een houvast hebben.
Ja, ik vind dat een typisch uitvoeringsaspect.
Ja, maar wij moeten betalen als er een overschrijding is. Toch?
Ja, weef eerst maar even, meneer.
U zegt u moet betalen als er overschrijding is. In principe zijn er een viertal budgetten. Dat is het budget van de uitkeringen. Daarvoor geldt, ja, die wordt één op één afgerekend. We hebben het budget van de inkomensoverdrachten. Daar gaat het over de inkomensondersteuning, bijzondere bijstand, minimabeleid. Ja, dat wordt ook één op één afgerekend. Participatiemiddelen worden bij elkaar op één hoop gelegd. En daar wordt vanuit een diverse inzet, zoals de wethouder zei, gekeken. En ondernemerschap, wat levert effect op, staat daarbij centraal. En dan heb je zeg maar de uitvoeringskosten. En de uitvoeringskosten zijn ook gewoon begroot. En die zijn voor ons in ieder geval taakstellend gewoon om daar binnen te werken. Dus op dat punt kan u geen rekening. Maar ik denk dat zeg maar, u bent gewend als het gaat om een participatieverordening. En die komt nog terug, want die moet door vastgesteld worden. Dus die komt hier in de raad terug. U bent gewend dat daar ook allerlei budgetten gekoppeld zijn aan de inzet op verschillende instrumenten. Binnen WIL is zeg maar een van de centrale competenties die wij dwars door de hele organisatie gelegd willen hebben, is ondernemerschap. Dus kijken van wat effect heeft en op welk moment. Dus en waarom WIL is een weg, past daar heel goed bij. Dus als wij zien, en dat blijkt op heel veel plekken, dat extra investeren in account managers, dus mensen die bij bedrijven buiten plekken proberen te realiseren, dat veel effectiever is. Dat is ook het model van baanbrekend geweest. Dat is het model van vakwerk houten geweest. Dan denk ik dat wij daar beter aan doen om daarin te investeren en extra kansen te creëren. Dat zijn niet alleen de reguliere banen, maar dat zijn ook ontwikkelplekken, werkervaringsplaatsen waar mensen die nog niet jobready zijn, jobready op kunnen worden. Dan dat we daar dure trajecten kopen bij bedrijf X of Y die nauwelijks rendement hebben. Dus die vrijheid zou ik heel graag wat meer bij ons, waarbij u ons mag aanspreken op resultaten.
Goed, de heer Gadella.
Ja, dan heeft D66 een aantal vragen over het onderwerp interfaces gesteld. Die interfaces zijn op dit moment nog onderwerp van gesprek. Nieuwegein heeft daar een wensenpakket in aangegeven. In feite speelt met die interfaces vaak dat multidisciplinaire problemen zijn, waarbij de WIL het inkomensvraagstuk voor zijn rekening neemt. In feite is de vraag op welk moment is dat inkomensvraagstuk leidend en op welk moment moet je opschalen omdat er meer problemen liggen. Dat vinden we een belangrijk punt. Dat is ook een punt omdat dat in feite grijpt in andere transities tegelijk. Hè, want het kunnen gezinnen zijn waar naast een inkomensprobleem ook een schoolprobleem zit. Een schuldenprobleem, een aantal maatschappelijke problemen kunnen allemaal bij elkaar komen. En ja, het loket WIL zou het eerste loket kunnen zien waar iemand binnenkomt. Hè, waar dat allemaal bij elkaar terechtkomt. Het is nog ook onderwerp van onderzoek hoe WIL daarop gaat reageren of hoe WIL daarop reageert en dat incorporeert. Het is ook zo dat u als raad nog in gesprek bent in het transitievraagstuk met ons als college en met de stad. En we komen daar de komende weken nog een aantal keren, of in ieder geval wanneer is het in juli, begin juli komen we er nog over te spreken, na de zomer verder, dat die elementen, die kunnen ook nog van waarde zijn, ook van voor de verdere ontwikkeling van dit vraagstuk. Het is op dit moment zo dat dit dus nog uitgewerkt wordt en in feite als een soort addendum ook nog bij u terechtkomt. Heb jij daar nog aanvullende zaken op te melden?
Ik wil er nog één ding. U bent als gemeente in wat betreft de laatste pagina van het DVO, waar mevrouw Van Alphen naar verwijst, zeg maar, de gemeente in deze regio die het verste is qua wenkend perspectief, hoe u dat georganiseerd zou willen zien en ook het detailniveau, de mate waarop u dat specifiek wil inrichten. Andere gemeentes zitten nog meer op het niveau van een specifiek project, zoals u dat met de Roma's heeft. Worden dat soort projecten rondom ex-gedetineerden, zeg maar, als startpunt van de multiproblemaanpak opgepakt. En dat moet dan opgeschaald worden. Dus iedereen kijkt hoe dat, het perspectief hier in Nieuwegein, hoe wij dat samen met u als Nieuwegein willen invullen. En dat is een puzzel. En daar is wat ons betreft ook nog geen aanleiding geweest om te zeggen dat gaan we één op één overnemen. Want ik moet ook nog even beeld krijgen. Wat staat u daar nou precies onder? Wat houdt dat nou in? En wat betekent dat voor ons? En wat betekent dat voor u? En dus daar zijn wij in ieder geval ambtelijk over aan het praten. Van wat betekent dat zonder dat dat nog bestuurlijk afgetikt is? Ik denk, dus er ligt, wat mij betreft, ligt niks onder van het... Zo moet het. Het is eerder een perspectief waar we met elkaar over, van gedachten over wisselen.
En lag er nog een vraagstuk van een aantal... Of was er nog... Kan ik?
Ik zie geen vingers.
Geen vingers, oké. Okay. Nee.
Wacht even, momentje. Ik vergis me even. De heer De Mol.
Ja, voorzitter. Dank. Dossier is voor mij nieuw, dus maar ik wil eigenlijk even inhaken op het voorgaande... En dat is een vraagstelling wat van GroenLinks en ook van de Partij van Uit, wat betreft de richting om als uitzendbureau te gaan fungeren. En mijn vraagstelling is eigenlijk, als je een tegenprestatie verlangt, dan is dat op vrijwillige basis en via de uitkeringsroute. Maar als je als uitzendbureau gaat fungeren, dan ga je commercieel. En dan zul je cao's uit moeten sluiten en dan zul je, laten we zeggen, een aantal zaken moeten gaan regelen. Is daar over nagedacht? Want...
Misschien kan ik daar even kort iets over zeggen. Kijk, we werken natuurlijk al samen op dit moment met uitzendbureaus. U hoorde net dat baanbrekend een initiatief dat wij met Randstad voeren... waar die uitzendkant door Randstad afgedekt wordt. Dus dat soort werk doen we al. Er is natuurlijk daarnaast ook een focus om niet alleen mensen naar een vaste baan of een langdurige baan te brengen. Maar goed, als er werk is en er kort werk is, is dat ook een methode om hoger op de participatieladder terecht te komen. Dus ook die korte, lossere werkzaamheden, die worden, daar zal de focus op zijn. Misschien dat over dat uitzendbureau vraagstuk nog wat meer te melden is wat u betreft...
Ja, behalve dat Wil in ieder geval niet als uitzendbureau werkt. Dat is voor de essentie is, wij werken niet zo. We gebruiken wel de kansen die een arbeidsmarktkanaal, zoals dat heet, als een uitzendbureau biedt voor mensen om ervaring op te doen of gewoon tijdelijk uit de uitkering te komen of dichter een stap vooruit te maken. Maar wij zijn geen uitzendbureau, dus we detacheren niet. Dus we hebben niks met dit soort constructies van doen.
Ja. Nee, helder, dankjewel. Gaat u verder, meneer Gadella. Oh, ja, oh,
nog
twee
even
vingers.
Hierover,
mevrouw Van Rooyen.
Ik moet er ook weer even in komen, hoor. Maar volgens mij staat er ook ergens in dat wij, zeg maar, contactfunctionarissen of functionarissen, zeg maar, de boer opsturen om met werkgevers te praten om banen binnen te halen. Als ik het zo even mag. Maar volgens mij kan je dat juist veel beter aan uitzendbureaus overlaten. Die kennen die markt heel erg goed. En baanbrekend werkt, wat zoals ik geïnformeerd ben, goed. Dus hoe zit daar die verhouding in?
Nee, sir.
Snapt u wat ik bedoel?
Ja, ik snap heel goed wat u bedoelt. Maar de werkelijkheid is voor een deel anders in twee opzichten. Het eerste opzicht is dat als het gaat over de arbeidsmarkt in Nederland, dat uitzendorganisaties niet meer dan 7% en in hoogtijdagen 10% van die arbeidsmarkt kunnen pakken qua marktaandeel. Omdat werkgevers alleen maar voor specifieke werkzaamheden en in specifieke situaties graag van dat soort organisaties en hun tarieven en hun dienstverlening gebruik maken. Maar anders heel graag willen schakelen met partijen die vaak veel lokaler verbonden zijn. Dus een groot deel van de mensen die een plek gaan krijgen, krijgen een plek niet via een uitzendbureau. Dus dat is voor ons, kan dus geen effectief kanaal zijn. Stuur zij maar op pad en dan gaat dat wel werken. Zo werkt de arbeidsmarkt niet. En het tweede is baanbrekend, dus uw eigen project wat wij nu proberen te continueren, heeft eruit bestaan dat... Dus de deal was dat Randstad twee medewerkers heeft geleverd die samen met de accountmanagers van uw eigen mensen van de sociale dienst op pad gegaan zijn, eigenlijk zonder het visitekaartje, ben je nou Randstad of niet, maar met z'n allen op pad, waarbij de mensen van Randstad, de accountmanagers, een stukje zakelijkheid en commercialiteit geleerd hebben, want dat kan je wel leren van uitzendorganisaties. En anderzijds gewoon een aantal accountmanagers hier in de, vanuit hun lokale netwerk, gewoon kansen heeft geboden, zeg maar ook aan Randstad, om samen meer mogelijkheden te creëren, omdat dan de propositie die een accountmanager van Randstad kan doen slimmer en zakelijker is, maar nog steeds voor de klanten van de gemeente Nieuwegein. Dus er zit de verbinding was in de praktijk veel meer gelijk dan dat het de een liep voor en de ander liep erachteraan.
Zie even drie vingers. Ik ga even. Gaat het over hetzelfde onderwerp, mevrouw Van Alphen?
Ja, ja, ik had net al gelijktijdig met GroenLinks de vinger opgestoken.
Zag ik.
Nee, het gaat over. We hebben het hier nu heel erg over dat uitzendachtige. Maar volgens mij, dat hebben we ook al vaker ingebracht, is dat wat werkt bij mensen, is dat je ze ook langjarige perspectieven biedt. Want als je gewoon mensen zo, de ene keer krijg je dit en dan eventjes dat. En dan raakt zo iemand ook echt heel gefrustreerd als hij de hele tijd denkt van ik krijg maar wat toegeworpen. Maar als je met mensen echt gaat zeggen van nou, dit zo zien we een pad. Desnoods meerjarig. En op dat pad hebben we die en die instrumenten en die gaan we zo en zo inzetten. En dan eens een keer dit, dan een keer dat. Op die manier. Ja, kan je echt iemand uit de uitkering helpen? En dan langdurig, want ja, op die andere manier is leuk om je inkomensdeel te verminderen, maar ja.
Mevrouw Van Langeraad.
Ja, ik wil nog heel even terugkomen op de uitzendbureau-constructie die ik nu hoor. In hoeverre gaan de publieke en private middelen door elkaar heen lopen? Want als nou de mensen die voor wil werken op pad gaan om werk te gaan vinden, dat doorsluizen aan het uitzendbureau, dan gaat publiek en privaat behoorlijk door elkaar lopen.
Ja, punt is helder. De heer Van der Zalm, zag ik ook nog even.
Ja, nou even daar weer op aansluiting.
Ja.
We hebben
oh, ja.
Hier nu alleen te maken met Randstad, maar er zijn natuurlijk meer uitzendbureaus. En wordt daar op dezelfde manier mee samengewerkt of mee omgegaan?
Ik zag de heer De Mol.
Ja, voorzitter, dank. Ik wilde een interruptie geven op de Partij van de Arbeid.
Ja, doe even niet, hè, want dat was al een interruptie op wat hier gebeurt. En dan geef ik even hier rechts aan de tafel de gelegenheid om te reageren op de drie ingebrachte punten.
Eigenlijk kan ik al uw vragen samenvatten onder de noemer van hoe werkt baanbrekend eigenlijk en wat levert het op? Ik zeg het even zoals het is, omdat de evaluatie van baanbrekend, zoals ik hem meegekregen heb, en ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk geweest voor baanbrekend in Nieuwegein, in ieder geval de evaluatie zoals die hier in huis uitgevoerd is, omdat ik graag wilde weten hoe zat het, heeft opgeleverd dat eigenlijk de samenwerking met baanbrekend of met Randstad nauwelijks in plaatsing op flexbanen heeft geleerd, maar alleen maar op gewoon reguliere banen. Dus, en dat was ook een aandachtspunt. Je werkt met Randstad samen om ook een aantal flexmogelijkheden te benutten. Nou, die zijn eigenlijk bijna niet benut. Het was dus met name structurele plaatsingen, langer dan 6 maanden. Dus dat betekent dat Randstad ook daadwerkelijk gewoon voor die lange termijn, dat lag ook in de, zeg maar de prikkels die eronder lagen. Tweede is, gerelateerd aan uw vraag, Randstad heeft min of meer als zeg maar initiator en katalysator gefunctioneerd, want heel veel andere uitzendbureaus hebben gewoon in de schil eromheen meegewerkt. En dat kan u vragen aan de uitzendbureaus, zeg maar in het model baanbrekend, die zullen allemaal niet gezegd hebben dat Randstad de deur dicht hield. Dat was gewoon open huis voor alle uitzendbureaus. Dus die samenwerking was veel breder, maar misschien is het interessanter om een keer in uw huis op het A4'tje nog kort iets wat beelden en wat feiten over baanbrekend terug te krijgen. Hoe wij dat gaan continueren, heeft u misschien meer aan. Want het zijn allemaal vragen waar ik zeg maar vooral vanuit het verleden iets op moet zeggen. Ik ga baanbrekend herijken in de zin dat ik een aantal extra dingen graag gerealiseerd wil zien en wat andere verbindingen nog wil leggen. Dus het is geen één op één kopie. Maar u vraagt over het verleden, denk ik, een aantal zaken.
Goed, dan is
nog
er een
nog één keer over dit onderwerp, mevrouw Van Alphen.
Ja, misschien kunnen wij op de afsprakenlijst zetten dat we van Wil een overzicht krijgen van de uitkomsten van baanbrekend. gemeente Nieuwenhuizen.
Die zouden dan vanuit de gemeente moeten komen. Want die zijn onder. Ja.
Overigens, kan de wethouder die toezegging doen?
Die kan ik doen. Overigens is dit initiatief met ook een prijs bekroond. Daar weet u wellicht van.
Goed, en mevrouw Van Langeraad had ook
En aanvullend inderdaad dat gedeelte vanuit de Nieuwegein. Maar wat ik ook interessant vind, is wat meneer ook zegt, dat hoe Wil dit gaat oppakken en gaat uitwerken, daar ben ik nog meer in geïnteresseerd. Dus een stapje verder ook nog.
Ja, de uitbouw en de verbetering van het geheel. Goed, dat zullen we ook...
Zullen we dat aan de toezegging toevoegen?
Ja, dat kun je even... Prima. Akkoord.
Gaan we dan verder.
Zijn er wat vragen gesteld over in feite het handhavingsverhaal. Daar heeft D66 een aantal vragen over gesteld. Er waren meer partijen die daar nog een aantal opmerkingen over maken. Echt nodig hebben. De te strenge ambtenaar, die zaken werden genoemd. Politiek die wij hier voeren is om mensen die recht hebben op de uitkering, die uitkering ook te verstrekken conform de regels. En wanneer mensen geen recht of maar deels recht op iets hebben en op meer aanspraak maken dan dat, dan zullen we proberen zoveel mogelijk dat tegen te gaan. Daar zijn we ook toegehouden omdat de wetgever en het Rijk ons daar toe verplichten om fraude tegen te gaan, oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Ik moet u erover ook op wijzen dat we de afgelopen 1 of 2 raadsvergaderingen geleden een aantal verordeningen hebben aangenomen waarin ook de effecten van die handhaving vastgelegd zijn. Daar zit een bodem onder. Er zijn bepaalde kortingspercentages mogelijk, afstemmingsmogelijkheden. Ik verwijs u eigenlijk naar die verordeningen die u zelf vastgesteld heeft daarover. Dan, even kijken, een aantal vragen door de heer Van der Zalm gesteld die feitelijk te maken hebben van en allerlei relatieve doelstellingen aangegeven, beter zijn dan een gemiddelde. Maar wat is dat gemiddelde dan? Hoeveel beter willen we zijn? Druk dat dus uit in harde cijfers. Eigenlijk is dat uw boodschap. U heeft vragen over de benchmark, hoe dat soort zaken tot stand komen. Rond kwaliteitsbeleid heeft u vergelijkbare vragen allemaal. Kom nou eens van dat harde naar het concrete. Ik ken zelf de methoden en dergelijke niet. We zullen natuurlijk ook cliënten bevragen op een aantal zaken. Er zijn allerlei methoden en technieken voor die ervoor gehanteerd zijn. Voor die technische kant verwijs ik ook graag even naar jou op.
De vraag die u stelt is een terechte en die is ook eerder in een van de bijeenkomsten in Vianen aan de orde geweest. Waarbij het ging om wat is nou de waarde van een inspanning die je doet en wat meet je nou eigenlijk ook? Hè? Nou hebben we met de ambitie de beste van 3 van 2016 zijn, hebben we een hele benchmark tot onze beschikking die ons in staat stelt op heel veel punten. De 4 die u noemt, hè. U kent de clusters, u heeft waarschijnlijk de enquête bekeken met alles wat daaronder zit. U heeft ook gezien dat volgens mij 6, 7, 8 pagina's zijn. Daarvan zeggen we, daar willen we eigenlijk, en of dat 2013 is, ik denk dat punt van het CDA terecht is, we laten 2013 de boel op orde krijgen, vanaf 2014 willen we daaraan mee gaan doen. En dan zullen we dus op al die punten gewoon moeten scoren. En dus dan komt uw vraag van, hoe doen we het? En ook hoe breed meet je de dingen? Dan komt er veel meer aan de orde. Al die indicatoren zijn geoperationaliseerd. Dus daar zit gewoon achter wat daar uit welke gegevensset moet je wat halen en ten opzichte van wat moet je dat meten. Er kwam een vraag over de poort. Dat was twee KPI's die daar staan. Dat zijn twee van de KPI's die uit die benchmark komen. Dus de percentages die daar staan, waarvan u zegt meten ze wel het juiste, in de ogen van die VOSA wel, want ze komen namelijk uit hun benchmark en ze gaan expliciet over dat aandachtspunt. Dus daarmee denk ik, als ik zeg maar binnen die marges blijft die daar staan, gaan wij gewoon de goede kant uit. De andere, er zijn een aantal KPI's waarvan wij zeggen die zijn wel relevant, maar die worden door Devoza niet of anders gemeten. En daarvan hebben wij met elkaar afgesproken dat we die op een hele goede manier willen invullen. Maar daarvan moet ik ook mijn eigen informatiesysteem op orde hebben. En we hebben u toegezegd dat de eerste bestuurlijke rapportage die 15 oktober ter beschikking staat, dat we daar niet alleen die KPI's van een cijfer voorzien, maar ook gewoon de operationalisering, de definitie die daaronder ligt, aan u voorleggen. En dan proberen we nu op dit moment te zoeken naar welke benchmark is daar het beste. Het werkloosheidscijfer kan ik er ook 3, 4 noemen. Ik ben onderzoeker van huis uit die ik allemaal kan gebruiken. Maar het gaat wel om welke definitie. Nou, die keuze wil ik niet op een achternamiddag maken, wil ik goed over stilstaan. En daaraan vastgekomen. Dus dat in de eerste bestuurlijke rapportage van half oktober, die we in het bestuur bespreken, dus die krijgt u pas daarna uiteraard, wordt het geoperationaliseerd en wordt ook de eerste score neergezet. Onder andere door u, maar ook door mevrouw Van Alphen, weet ik een keer in Vianen, is gezegd van, is de ambitie bijvoorbeeld niet te laag soms in vergelijking met 2012? Die vraag komt nu weer. Als u mij op al die 17 KPI's als gemeente nu kan aangeven hoe u het doet, dan wil ik u een hele goede doos wijn geven. Maar geen enkele gemeente kan dat. Dus er is geen nulmeting, behalve dat ik nu uit de verschillende rapportages bij elkaar een soort basis moet componeren. Ik zeg, dit is ongeveer de huidige situatie, maar er is dus geen echte nulmeting die ik als uitgangspunt kan gebruiken. En daarmee heeft u gelijk als u zegt van, ja, wat stelt het dan voor dat ik me vergelijk? Ja, misschien moeten we zeggen dat we heel snel al ver daarboven zitten of ver daaronder. Dus ik moet nog de echte eiking moet ik nog gaan aanbrengen op het moment dat we cijfers hebben. Maar daarna kunnen we wel doorgaan.
Zag ik de heer Jeger, zag ik uw vinger? Nee? Dan de heer Troost.
Ik ben een beetje verbaasd. Het is toch helemaal niet ingewikkeld. Wij weten toch wat we in deze gemeente aan aantal probleemgevallen binnengekregen hebben. En we weten dan toch ook hoeveel we daar al dan niet tijdelijk geholpen hebben. Dat is toch uw nulmeting? En als u dat van al die gemeentes bij elkaar optelt, dan heeft u twee cijfers, in en uit, laat ik het zomaar heel zakelijk zeggen. En dan is de bedoeling dat u dat collectief verbetert. Ik zie daar allerlei factoren en ingewikkeldheden en aanpassing van computersystemen. Ik wens u er veel succes mee.
Uw punt is helder.
Het is een heel eenvoudig sommetje volgens mij.
Dank u wel, meneer Troost. Meneer Gendella.
Ja, ik denk dat we dit soort zaken vooral aan de mensen die die technieken beheersen over moeten laten. Die methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek beheersen. We hebben natuurlijk niet alleen met gemeenten te maken. Het is ook in relatie tot die benchmark. Dus er zullen andere gemeenten diezelfde taal moeten spreken. En voor je dat boven water hebt, ben je een eind verder. Ik denk dat daar ook een belangrijk deel van dat probleem op dit moment in zit.
Ik denk dat de heer Troost de taal goed spreekt, hè?
Ik vind dat de wethouder een fantastisch antwoord geeft, maar het slaat natuurlijk nergens op. Het is gewoon een rekensom wat mij betreft.
Nou, helder. Goed. Dat wachten we even af. Zijn er nog punten? Ja. De heer Van der Zalm.
Kijk, de heer Troost heeft in principe natuurlijk wel gelijk. Alles moet bekend zijn. Dat het maatschappelijk effect, zoals dat hier in die KPI's wordt vermeld en dan ook eventueel wordt gemeten, nog steeds onduidelijk is en dat het niet verder wordt uitgewerkt, dat valt mij ook tegen. Het punt is namelijk dat u al een behoorlijke tijd onderweg bent en dus de huidige situatie best kan vertalen, zeg maar, naar de KPI-standaard die u wil gaan hanteren. En de vraag is dus, waarom is dat niet gebeurd? En ik vraag dat eigenlijk als raadslid, omdat wij, zeg maar, eigenlijk kaderstellend bezig zouden moeten zijn. Die taak hebben wij. En in feite ontneemt u, door op deze manier te opereren, ons die mogelijkheid.
Punt is helder. De wethouder. De heer Esser.
Er zitten twee dimensies in uw vraag. De eerste is van, om welke prestaties moet het gaan en waarop wilt u ons gaan monitoren? Nou, die prestaties die zijn vastgelegd in 17 KPI's en daar ben ik vanaf het begin af aan. En het bestuur heeft daar een keuze in gemaakt, dat is ook in de kaderbrief vastgelegd. Over deze 17 moet het gaan. En daar zijn we niet onduidelijk in. Dat is vanaf het begin af aan. Dit zijn de 17. Dus als het gaat over, u kan aangeven, moet het nou gaan over hoeveel mensen we in de uitkering hebben of de verhouding tussen het aantal mensen in de uitkering ten opzichte van misschien een aantal andere cijfers. De KPI's, de structuur, die is vanaf het begin af aan bekend. Waar ik geen prioriteit aan gegeven heb, en u kan zeggen dat had ik wel moeten doen, is de invulling eraan geven, omdat ik in de voorfase, en misschien klinkt een maand of 15 als heel lang, maar een maand als 15 is bijzonder kort voor dit soort processen, heb ik zeker de laatste maanden, vanaf het moment dat wij met elkaar gezegd hebben, dit zijn de KPI's waar het om moet gaan, een aantal van mijn mensen andere opdrachten gegeven om dingen op orde te krijgen. En iets van, op het moment dat iedereen geplaatst en ik ook weet wie zijn mijn beleidsmedewerkers, want dat wist ik tot 28 april niet. Die beleidsmedewerkers vind ik dat die met mijn mensen in de uitvoering hier nu exact invulling aan moeten geven. Dus vanaf dit moment heeft dat mijn hoogste prioriteit om zo snel mogelijk u niet alleen de structuur op tafel te leggen, maar ook de exacte gegevens. En die moet u natuurlijk zo snel mogelijk krijgen. Maar de structuur waar het om moet gaan, zeg maar, dus uw sturing, uw kaders, daar denk ik vanaf het begin af aan duidelijk geweest.
Ja, maar kaders is wat anders dan alleen maar structuur.
Nee, helder. Goed. Mevrouw Van Alphen.
Bedankt, meneer de voorzitter. Ja, in de discussie tussen de heer Troost en de heer Esser kreeg ik gewoon ineens het gevoel van, hebben we dan helemaal geen zicht op de in- en uitstroomgegevens van ons bijstandsgerechtigde, hoe lang die erin zit en dat soort zaken. Ik krijg nu het idee van, nou, we weten helemaal niks, maar dat kan natuurlijk niet zo zijn.
Wat er natuurlijk is, en daar heeft de heer Troost gelijk, er zijn natuurlijk heel veel standcijfers bekend. Over hoeveel mensen zitten er nu in de uitkering, hoeveel mensen zitten er nu in een schuldtrek. Maar wat u terug kan lezen in de KPI's, gaat het niet om de standcijfers die u van ons wil weten, maar hoeveel mensen zijn nou, dan toch maar eventjes, hebben nou uiteindelijk een uitkering aan willen vragen en hebben over een heel jaar gezien uiteindelijk de uitkering gekregen. En hoeveel hebben dus op eigen kracht een andere plek kunnen vinden, zijn desnoods weer naar school gegaan of hebben op een andere manier in hun inkomen kunnen voorzien. En dat soort gegevens, net als de tevredenheid van uw klanten, ik weet niet of u weet hoe tevreden uw klanten de afgelopen jaren waren. Maar die onderzoeksgegevens zijn heel beperkt aanwezig. En dus dat soort gegevens, dat zijn meer verhoudingsgegevens en getallen. Dus uw standcijfers kan u natuurlijk krijgen. Dat is inderdaad het optelsommetje. Maar dat is, zeg maar, in het meten van hoe goed doe je het, gaat het om de relatie van je inzet. De standcijfers zijn dan natuurlijk vrij snel te krijgen.
De heer Houwer.
Even nog een verduidelijkende vraag, voorzitter. Maar die stroomcijfers, die staan toch in het GWS-systeem vermeld van elke gemeente? Die informatie is er toch? Of hebben al die gemeenten alleen maar met standcijfers gewerkt?
Nee, de stroomcijfers zijn ook te krijgen. Dat is ook zo. Maar ik weet niet van of u tevreden bent met alleen stroomcijfers. Hoeveel mensen zijn er ingegaan en uitgegaan? En hoeveel mensen hebben een uitkering verstrekt? Wij zijn ervan uitgegaan en daar heeft u akkoord op gegeven als gemeente. Dat u meer wil weten over hoe goed heb je het nou gedaan? Hoe goed is het nou dat je 900, zeg maar, mensen in de uitkering erbij hebt gekregen? Is dat nou veel of weinig? Had dat meer of beter gekund? Nou, dat soort prestaties, daar willen we iets over zeggen.
U zegt dus eigenlijk toch met zoveel woorden dat die gegevens niet bekend zijn bij de deelnemende gemeente. Tot op heden.
Een groot deel van die verhoudingscijfers zijn niet bekend.
Okay. Dank u.
Goed. Dit punt even afronden. Heb ik nog even een punt staan hier? Zijn de WIL-medewerkers bekend met lokale regelingen en verwijzen ze daarmee door? Hè? Dus de armoederegeling, de UPAS, de voedselbank.
Ja. Voor wat dat betreft verwijs ik voor een deel ook door naar de behandeling van het rekenkamerrapport dat we hier gehad hebben. Daar zijn deze onderwerpen ook uitgebreid aan de orde geweest. Even over de UPAS. Daar heb ik deze week op een aantal vragen ook een antwoord gegeven. Er is een voorstel bij het college in voorbereiding dat nog voor het eind van de maand naar u toekomt, waarin voorzien gaat worden in een UPAS-contract met de gemeente Utrecht. Dat loopt via het bureau AMC dat voor Utrecht die zaken uitvoert. En voor wat betreft armoederegelingen is ook de communicatie opgenomen in de startnotitie. Het beleid dat we daarover ontwikkelen en waar we nog met u over komen te spreken in het najaar.
Mag ik daar even op reageren, voorzitter?
Ja, natuurlijk. Ik zat even rond te kijken.
Dat begreep ik. Het is mooi dat u met een voorstel gaat komen richting raad, maar wij hebben de motie als raad gevraagd per 1 januari. Daarvan heeft u gezegd, dat gaan we uiteindelijk niet halen. In eerste instantie zei u ja, maar uiteindelijk zei u in tweede termijn van we halen het niet. Het wordt 1 juli en u liet, meen ik gisteravond vallen, dat wordt 1 oktober. Ik heb ook begrepen dat het contract van de UPAS verlengd wordt met ingang van 1 juli. En ik zou toch, maar dan moet ik eigenlijk rondkijken, willen vragen om in ieder geval dan per 1 juli die wijzigingen door te voeren en dat niet per 1 oktober weer te gaan doen. Want ik krijg een beetje het idee van nou, 1 juli redden we niet, noem 1 oktober, misschien redden we dat ook niet, dan wordt het wel 1, nou vul maar in.
Het probleem waar u op duidt, dat is een terecht probleem. Die vraag die begrijp ik goed. U moet zich realiseren dat we volledig vastzitten aan de verordening die Utrecht heeft. Daar haken wij 1 op 1 op aan. En de
voorzitter,
Utrechtse
wie betaalt, bepaalt. En wij kopen een product in daar. Ja. En we hebben een motie gehad die u aangenomen heeft.
Dat klopt. En vervolgens kijken we of die motie uitvoerbaar is. En wij kunnen vanaf 1 oktober inhaken met die UPAS. Want op dat moment is pas inhaakbaar vanwege de afspraken die Utrecht gemaakt heeft met AMC. U heeft gevraagd om een UPAS op te hogen naar een ander percentage. U weet ook dat we via die aanhaking met Utrecht ook gewoon via een gedwongen winkelneringscontract daaraan vastzitten. Dus eerder kon dat niet. We hebben alle zeilen bij moeten zetten om met uw portefeuillehouder en partijgenoot in Utrecht deze opening te kunnen krijgen. Want in de oorspronkelijke vraagstukken was het zelfs zo dat men zei van het kan niet. En dan was de motie onuitvoerbaar geweest of tegen zeer hoge kosten hadden we dat eventueel zelf moeten doen. En de vraag is of daar dekking voor is. Op deze manier is het binnen beheersbare bedragen te organiseren.
Goed,
meer kan ik daar niet over zeggen. En wellicht dat u het voorstel even moet afwachten en dat beoordelen op zijn merites.
Wij zullen inderdaad, voorzitter, het voorstel afwachten natuurlijk. Maar dank dat u onze partijgenoten heeft willen activeren. Maar dat hadden we zelf ook al gedaan.
Daar dank ik u ook voor. Ja.
Goed. Ronden we hiermee de discussie over dit agendapunt af. Oh, nog niet, want er zijn nog vingers. Mm-hmm. Mevrouw Hogeveen.
Ik heb het antwoord gemist op mijn vraag over het ingrijpen door de gemeente. Of is dat ook iets wat ik in de verordening zou moeten kunnen terugvinden?
Kunt u het nog een keer?
Ingrijpen door de gemeente. De gemeente gaat ingrijpen als de complexiteit rond de aanvraag te groot wordt of de regie onduidelijk.
Iets meer in de microfoon.
Heeft u het kunnen verstaan?
Ja, ik heb het begrepen. U geeft aan van op het moment de complexiteit groter wordt, het multidisciplinaire probleem wordt, dus werk en inkomen niet het enige probleem is. Op dat moment komt de regie bij de gemeente te liggen. Dat is een onderwerp dat nader uitgewerkt wordt, ook in de interface waar nog overleg over plaatsvindt. En dat zal op een later moment definitief worden.
Betekent dan dat de mensen bij de wil dat dan constateren en het overdragen aan de gemeente?
Nou, op een gegeven moment is dat probleem complex. Dan zijn er andere organisaties ook bij betrokken. En op het moment dat het inkomensvraagstuk niet meer het hoofdvraagstuk is, zal dat opgeschaald worden. Maar de specifieke afspraken moeten daar nog over gemaakt worden.
De heer Van der Zalm.
Ja, ik had nog één vraag openstaan en dat ging over het weerstandsvermogen. Waarbij dan de kans en de maximale schade zeg maar, van belang is. En verder die 15 oktober die u er net noemde. Mijn vraag is even, kunnen we dat op onze afsprakenlijst vermelden? Dat dan die KPI's bekend zijn.
De afsprakenlijst die wij hierbij houden zijn de toezeggingen van het college aan deze commissie. Dus als de wethouder die toezegging wil doen, kunnen we hem opschrijven. Nou, weet je wat we doen? Ik heb begrepen dat er regelmatig contacten zijn, ook met de wil- en voorlichtingsbijeenkomsten. Als u daar scherp bent, krijgt u.
Ik hoor net van de directeur dat 15 oktober een bestuursrapportage gemaakt wordt. Dus dan komt die zaak in het bestuur. En zodra het in het bestuur besproken is, kan die ook naar uw raad toe. Dus dat zal na 15 oktober zijn. Dan had u nog een vraag over het weerstandsvermogen. Nou, wat ik daar in ieder geval kan zeggen, een gemeenschappelijke regeling, wanneer daar zaken misgaan, gaat dat altijd naar de aandeelhoudende gemeenten. Die krijgen dat naar RATO, krijgen ze die bedragen langs. Maar hoe die zaak in het voortraject afgevangen is, laat ik graag even aan jou over, als je daar informatie over kunt verstrekken.
Nou, niet meer dan dat het weerstandsvermogen natuurlijk gaandeweg voorzichtig opgebouwd gaat worden. Je begint natuurlijk op nul. Maar wat u eigenlijk vraagt is van het inzicht in de risico's en de consequenties ervan in financiële termen is nu een woorden en u wil daar euro's achter zien. Dat zou ik ook heel graag gewild hebben, maar dat is iets wat nader uitgewerkt moet worden. Dit is een aantal van de risico's hebben te maken met de plaatsing in het sociaal plan, met de arbeidsmarktontwikkeling. Dus de specificatie is iets wat ik in ieder geval beoog om die ook rond die 15e oktober gewoon wat scherper in beeld te hebben. Dat mag gewoon duidelijk zijn.
Dus dat kan. En dat...
Goed, dan sluiten we nu echt de discussie af.
Ja, dat kan dus ook kort daarna nog met u gecommuniceerd worden.
Ja. Nee, helder. Sluiten we nu de discussie af. Het raadsvoorstel behelst twee punten. Eén is kennis nemen van het meerjarenbeleidsplan en de programmabegroting. En het tweede is een zienswijze in te dienen. U heeft dat allemaal, en daar staat er een stuk tekst achter. Dat heeft u allemaal gezien. Ga ik nu inventariseren voor wie het een hamer en of bespreekstuk is. En ik doe dat in volgorde van grootte van fracties. De VVD, hamer of bespreekstuk.
Voor ons waren de antwoorden en de toezeggingen voldoende. Voor ons is het een hamerstuk.
De Partij van de Arbeid.
Een bespreekstuk. We willen toch nog even doorgaan over dat in welke maat, want dat is niet bevredigend beantwoorden, inkomensbeleid vaststellen en in welke mate de uitvoering wordt gegeven door de wil. En dan meteen ook op met betrekking tot schuldhulpverlening, maar ook aan, met betrekking tot bekendheid geven aan regelingen en preventieve werking.
Ja, punt is helder. Het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor het CDA is het een bespreekstuk en ik zal dat toelichten. Dat komt door de onduidelijkheid die is ontstaan over de uitvoering van het abonnement rondom schuldhulpverlening. Wat ik graag zou willen, ik hoop dat het op de lijst van toezeggingen kan en dat dat ook ruim van tevoren voor de raadsbehandeling toegestuurd kan worden, is een korte rapportage waaruit blijkt hoe er uitvoering wordt en is gegeven aan het abonnement wat wij hebben ingediend en wat raadsbreed is ondersteund op stuk 2012-211, de raadsvergadering van 27-6-2012. Zeker vanwege het karakter dat wij de verordende bevoegdheid hebben in Nieuwegein. We hebben de verordening aangepast en ik wil graag zien hoe daar uitvoering aan is gegeven en hoe dat wordt gedaan straks binnen de wil. En als dat in goede orde is ontvangen en daarmee afdoende beantwoord is, zou het een hamerstuk kunnen gaan worden. Maar ik denk dat het fair is om het dan nu nog even een bespreekstuk te laten zijn.
Ja, dank u
wel. Dat is wel een serieus punt, voorzitter, wat ik nu naar voren breng.
GroenLinks.
Ja, even algemeen. Ik vind sowieso dat de Raad recht heeft om te weten wat er met aangenomen moties en amendementen gebeurt. Dat even terzijde. Maar voor de rest is dit voor mij een hamerstuk.
D66.
Voor ons ook een hamerstuk.
VSP.
Voor ons is het een bespreekstuk, meneer de voorzitter. Ik heb zoveel dingen gehoord waar ik wel eens even goed naar wil kijken. En daar wil ik in de raadsvergadering nog wel wat over zeggen. Dank u wel.
ChristenUnie.
Ik neem het mee terug naar de fractie, dus het is een bespreekstuk.
En Van der Zalm.
Voor mij is het een hamerstuk op voorwaarde dat die schuldhulpverlening goed wordt uitgelegd.
Goed, ik tel hier vier bespreekstukken. Dus daarmee is het een bespreekstuk. En sluit ik de beraadslaging over dit agendapunt af. En ik stel voor dat we toch even pauze nemen nu. Tot